We leven in een wereld, in een maatschappij, waar wij een angstepidemie hebben. In de psychologie en psychiatrie heb je een document, DSM-4 heet dat volgens mij, waarin een steeds meer uitgebreid assortiment van allerlei mentale stoornissen enzovoorts opgenomen worden met verschillende symptomen. En angst is een van de hoofdrolspelers in al die psychische aandoeningen. Iedereen is wel eens bang. En vaak zijn we vaak bang. En soms zijn we chronisch bang. Angst, daar heeft iedereen wel eens mee te maken. Maar als we de Heere God kennen, dan hoeven we niet bang te zijn. En mogen we leren ook om op God te vertrouwen. Op het moment dat de angst toeslaat. En de angst die kan op zoveel vlakken in ons leven een rol gaan spelen. En ons eigenlijk verlammen in een heleboel dingen. We hebben in Psalm 23 gezien dat de Heer onze herder is. En dat als herder zijnde dat Hij een heleboel zegeningen over onze levens uitgiet. Dat Hij dingen doet voor ons, dat Hij ons dient. Net zoals de Heer Jezus de voeten van zijn discipelen heeft gewassen. Zo is ook de goede herder constant bezig om zijn schapen te verzorgen. En ze te geven wat ze nodig hebben. Ik wil ook vandaag weer Psalm 23 met jullie lezen in voorbereiding voor de preek. En die zal gaan over vers 4. Maar we willen ook de context even meenemen. Dus laten we nogmaals Psalm 23 even doornemen. Een psalm van David. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Nou, we hebben gezien dat de Heer voor ons zorgt. Dat Hij ons leidt. En vandaag is het thema eigenlijk de aanwezigheid, de heilvolle aanwezigheid van de schepper, van de herder. Want we lezen in vers 4, als ik door een dal vol schaduw van de dood ga, dan is God met mij. Hij is met mij. Hij is erbij. We hebben het ook net gezongen in Stil, mijn ziel, wees stil. In al je beproevingen en zorgen is Hij erbij. God is met mij. Dat kunnen we niet van iedereen zeggen. Een ongelovige kan dat niet zeggen. Maar als wij werkelijk de Heer als herder hebben. Als wij vers 1 kunnen beamen en zeggen, de Heer is mijn herder. Ik sta in relatie met de Heere God als een schaap in zijn kudde. Dan mag ik ook met zekerheid zeggen, u bent met mij. God is altijd met ons. Ook als wij misschien een misstap maken. Of ja, als wij niet het gevoel hebben dat Hij er is. Hij is er altijd bij. Dat is heel duidelijk als Jezus praat in Johannes hoofdstuk 10. Hij zegt, ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, die ziet de wolf komen en die laat de schapen in de steek en vlucht. De wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. De goede herder laat zijn schapen nooit alleen, ook als er een dreiging komt. Hij rent nooit weg. Hij is niet zoals de huurling die zegt, die schapen zijn niet van mij. Ik zorg dat ik mijn eigen hachie bescherm. En hij rent weg. Maar de goede herder gaat zo ver om de schapen te beschermen, dat hij zijn leven gewillig neerlegt om die schapen te beschermen. Al kost het zijn leven, hij laat zijn schaapjes niet in de steek. Het probleem is, wij voelen dat niet altijd. Wij zijn mensen die vaak gevoelsmensen zijn. Wij ervaren soms misschien de aanwezigheid van God. Misschien in zo'n mooie dienst als we met z'n allen zingen. En dan loopt het kippenvel eventjes over je rug. En dan denk je, wauw, God is hier in ons midden. En je proeft het en je merkt het. En dan ga je vol goede moed naar huis. En dan opeens ergens in de week, bam, dan gebeurt er iets in je leven. En dan vraag je, waar is God? Waarom heeft hij dit toegelaten? Ik voel hem momenteel niet. Maar God is niet altijd iemand die je voelt. Je hoeft hem niet te voelen dat hij er toch bij is. Weet je nog het verhaal van Jacob? Jacob had het geboorterecht en de zegen van zijn broer afgetroggeld. En zijn broer was boos op hem, wilde hem eigenlijk dood hebben. En Jacob vlucht voor zijn leven. Gaat naar zijn oom Laban, ergens ver weg van zijn broer. En die eerste nacht dat Jacob op de vlucht is voor zijn eigen broer. En ja, zijn familie moet achterlaten. Dan slaapt hij ergens gewoon zo op de grond met een steen als hoofdkussen. En dan heeft hij een droom. Weet je nog? Een droom van die ladder die naar boven gaat en die engelen die op en neer gaan. En dan wordt hij wakker en dan zegt hij dit. De Heer is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Jacob had het niet in zijn gevoel. Hij merkte niet op basis van zijn eigen gevoelens dat de Heer er was, maar de Heer was er wel. Het was pas toen God zichzelf openbaarde op deze manier dat Jacob zich realiseerde, God was er wel. Hij had natuurlijk veel verhalen gehoord van zijn vader en van zijn opa Abraham. Abraham zou maar eens je opa zijn. Opa, vertel nog eens een verhaal over God. We hebben het hier over de vader des geloofs die zijn opa is. En hij kende de verhalen. Hij kende de God van Abraham en Isaac. Maar ja, zou dat nou ook de God van Abraham, Isaac en Jacob zijn? Dat wist hij nog niet. Op dit moment openbaart God zich en dan realiseert hij zich. God is hier. Je ziet het ook bij Mozes. Die komt bij zo'n brandende braamstruik. En nou, dat is toch wel een bezienswaardigheid wat hij daar merkt. En dan hoort hij opeens die stem, ja, Mozes, doe de schoenen, sandalen van je voeten af, want je staat op heilige grond. Ik ben hier! En Mozes realiseert zich opeens, er is een God die zich hier manifesteert in mijn aanwezigheid. En dan valt hij op zijn gezicht. Ook zo'n mooi verhaal in 2 Koningen hoofdstuk 6 over Elisa en zijn knecht. En die dienaar van de man Gods, die knecht van hem, die stond heel vroeg op en die ging naar buiten op een gegeven moment. En dan merken ze dat een vijand gekomen is met een groot leger en die dus de hele stad heeft omsingeld waar zij verblijven. Zie een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. En toen zei de knecht tegen hem, ach mijn heer, wat moeten we doen? Hij raakte helemaal in paniek. En Elisa, die was zo kalm als maar wat. Die zei, jong, maak je toch geen zorgen, wees niet bevreesd. Want die bij ons is, zijn meer dan die bij hen zijn. Met God ben jij altijd in de meerderheid. En God is er. Ja, die knecht die zag dat niet. Maar Elisa wist dat God er was. Dan staat er en Elisa bad en zei, Heere, wilt u alstublieft even zijn ogen openen, zodat hij ziet. En de Heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. God was er wel, maar die jongen die had het niet in de gaten. En hij keek naar zijn omstandigheden en raakte helemaal in paniek en wist niet dat God met een enorm leger vurige paarden midden tussen dat andere leger stond. God is erbij. Of wij het nou voelen of niet, of wij het nou doorhebben of niet. Je moet zo denken aan Psalm 139, we hebben het eigenlijk gezongen vanochtend in liedvorm. Als je kijkt in Psalm 139, vers 5 tot en met 10, dan staat er, u sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan, waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, of wel het graf, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, zoals Jona, en woonde ik aan het einde van de zee. En zonk ik naar de bodem, u bent daar ook. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Wat een troostende gedachte, God is altijd bij me. Hij legt zijn hand op mij en hij omringt mij, hij sluit mij in van voren en van achteren. Als jij een kind van God bent, word jij omringd door zijn aanwezigheid. En soms inderdaad kan je dat ervaren, soms voel je dat. Maar ook in tijden dat jij je eenzaam voelt en het voelt alsof er een koperen hemel is en jij niet tot God door kan dringen, mag jij op basis van geloof en de beloftes van God en het woord van God, mag jij overtuigd zijn, God is bij mij. David kan getuigen in deze psalm dat ook als hij door een dal vol schaduw van de dood gaat, dat God bij hem is. En als je naar het leven van David kijkt, zul je zeker momenten vinden dat hij in die diepe dalen zat. Altijd als een opgejaagd dier moest hij zich van plaats tot plaats bewegen om uit de klauwen van een jaloerse koning Saul te blijven. Er waren momenten dat het heel, dat het kantje boordje was. Zijn leven niet zeker was. David kende zijn dalen en zo ook zullen wij onze dalen hebben. Leven met de Heer is niet een leven over rozen. Leven met de Heer is vol moeilijkheden en het is goed als mensen die pas bekeerd zijn dat realiseren. Christen worden is niet een garantie dat opeens alles van een leien dakje gaat. Dat opeens de problemen wegsmelten. Sterker nog, vaak hoe dichter je bij de Heer bent, hoe meer en dieper de dalen zijn. Kijk eens naar het leven van Paulus. Paulus van top tot teen had littekens en herinneringen van moeilijke periodes, beproevingen in zijn leven. Iemand die uitbundig gebruikt wordt door de Heer, zal ook uitbundig zijn beproevingen hebben. Het is juist in de dalen, in de beproevingen, dat wij groeien, dat we sterker worden. Het is de weerstand tegen ons geloof die de spieren van geloof doet sterker maken. Een paar jaar geleden kwam André Kuiper, zo heet hij toch, die astronaut, kwam terug uit de ruimte. Met zo'n capsule en een parachute enzovoorts. En het was allemaal op televisie met media erbij. En Sprong die vrolijk uit die capsule en zwaaide die naar iedereen? Nee, zo ging het toch niet? Weet iemand hoe die eruit is gekomen? Hij is gedragen. Uit de capsule naar de ambulance, waar hij naar het ziekenhuis moest, waar hij enkele weken moest herstellen en weer op kracht moest komen. Waarom? Omdat zijn lichaam enorm verzwakt was. Het was omdat hij niet meer in de zwaartekracht van de aarde zich bevond, maar in een ruimtestation waar er geen zwaartekracht op zijn lichaam speelde. Dat zijn lichaam helemaal afbrak. En dat hij niet eens meer op zijn eigen benen kon staan toen hij terug op aarde kwam. Het is de weerstand op onze spieren die ons sterk maakt. En het is de weerstand van de beproeving in het leven die ons sterk maakt. En zo zullen al Gods kinderen hun eigen dalen hebben. En de een heeft dat lichamelijk en de ander heeft dat misschien emotioneel of financieel of hoe dan ook. Maar we hebben allemaal onze beproevingen. En daar moeten wij niet verrast door worden. 1 Petrus hoofdstuk 4. Laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden of verrassen alsof u iets vreemds overkwam. Het is de normaalste zaak van de wereld om beproefd te worden in je geloof. Het is onderdeel van Gods plan voor elk kind van hem. Maar welke dalen wij ons ook in begeven, waar we ook terechtkomen, wat er ook op ons pad komt en niemand weet wat er morgen in je leven gaat gebeuren. Maar ik kan je nu wel al verzekeren, ieder kind zal zijn portie en zijn deel van beproeving in het leven doorgaan. Maar wat er ook gebeurt, we mogen zeker zijn van deze belofte. Romeinen hoofdstuk 8. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Is dat jouw beproeving? Benauwdheid? Vervolging? Honger? Naaktheid? Gevaar? Of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Kijk, daar heb je die Paulus al. De hele dag staart hij de dood in de ogen. Zijn hele leven lang. Zo leefde hij. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles, zegt hij, zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd. En dit gaat tot de grond van zijn hart. Tot in zijn tenen is Paulus ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enige ander schepsel mij zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere. Welk dal jij vandaag ook in zit, of het dal waar je morgen in terecht komt. Je mag uitgaan van deze fundamentele waarheid, dat onze goede herder ons niet in de steek zal laten. Hij zal nooit wegrennen. Hij geeft nooit op. Hij houdt ons vast. We hebben het vorige week gezongen. Jezus houdt mij vast. Hebreeën hoofdstuk 13. Tweede helft daar. Ik zal u beslist niet loslaten. En ik zal u beslist niet verlaten. De onderliggende grondtekst kan niet sterker worden uitgedrukt dan dit. Ik zal u beslist nooit en te nimmer loslaten. Ik zal u beslist nooit en te nimmer verlaten. Dit is de belofte van de Heere Jezus, de goede herder van jouw leven. Hij blijft bij jou. Dan mag je twee zegeningen mag je daaruit halen. Nummer 1, je mag gerust zijn. Je hoeft geen kwaad te vrezen. Ik zou geen kwaad vrezen, zegt David. Nou, nogmaals, dat betekent niet dat er geen kwade dingen in ons leven komen. Christenen worden nog steeds vervolgd in sommige landen en moeten hun geloof betalen met de dood. Het Het is niet dat wij beschermd worden van al het kwaad, alsof er een soort onzichtbare bubbel om ons heen zit, waar niemand en niks in kan doordringen. Dat wij verzekerd zijn van een leven vol overvloed en bescherming, waar niemand ons kan aanraken. De kerkgeschiedenis staat vol van het bloed van de martelaren, van mensen die hun leven hebben gegeven, wiens leven werd afgenomen. Maar Jezus zegt, vrees niet hen die het lichaam kunnen aanraken, maar die niks met je ziel kunnen doen. Vrees alleen hem die lichaam en ziel kan vernietigen in de hel. Daarmee zegt hij eigenlijk, net zoals in het leven van Job, kunnen wij lichamelijk aangeraakt worden. Kan de Satan toeslaan? Kan de wereld ons aanvallen? Maar onze ziel is veilig. Daar waar het echt om draait. Dat wat eeuwig is. Dat wat van hem is. En dat wat naar hem toe gaat. Daar kan niemand aankomen. We zijn verzegeld met de Heilige Geest. Kan de Satan met zijn vieze vingers niet tussenkomen. Dus hoeven wij geen kwaad te vrezen. Alles wordt gefilterd door de genadevolle en liefdevolle, soevereine wil van God. We mogen angst afleggen. God heeft het in de hand. U bent met mij. Maar er is nog een tweede toepassing die David hier maakt. Niet alleen dat hij geen angst meer heeft. Maar, nummer 2, dat hij troost vindt in de aanwezigheid van God. Iedereen kan je in de steek laten, maar God zal je nooit in de steek laten. Hij zegt, uw stok en uw staf die vertroosten mij. Hij noemt hier twee instrumenten, de instrumenten van een herder, de stok en de staf. Ik ben zelf geen herder. Ik heb geprobeerd een beetje te achterhalen waar die voor staan precies. En het beste waar ik mee kan komen is het volgende, dat de stok eigenlijk als wapen wordt gebruikt om de schapen te beschermen tegen prooidieren. Dat die stok niet zozeer op de schapen werd gebruikt, maar meer op de vijanden van de schapen. We lezen ook dat dit woord in de Bijbel gebruikt wordt voor de stok waarmee de Heer Jezus zijn vijanden uiteindelijk zal verbrijzelen. En die staf, daar zit zo'n mooie haak aan. Dan kun je een schaapje dat even afdwaalt, hupsakee. Even vastpakken, opvangen en weer even de juiste kant optrekken. Dus dat is meer de leiderschap van de Heer, de bescherming en de leiderschap van de Heer. De stok en de staf. Soms krijgt een schaap ook wel eens een tikje met zo'n staf. En ontvangen wij ook als christenen, als kinderen van God, ook wel eens de tucht van de Heer, niet zozeer om ons te verbrijzelen, maar om ons te corrigeren. En David zegt, de stok en de staf die vertroosten mij. De aanwezigheid en de manier van omgang die God met mij heeft in mijn leven, die is mij tot troost. En vaak zijn we ook verdrietig. Vaak brengen de beproevingen van het leven ook veel verdriet. In één tekst, ik heb hem niet op het scherm staan, ik zal hem eventjes opzoeken. 1 Petrus hoofdstuk 1. Daar staat dat wij ons verheugen in het heil van God, in de redding die op ons te wachten staat aan het einde van ons leven. Ook al, vers 6, wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Het dal is geen vrolijke plek. Het dal is een tranendal. Het dal is een plek van eenzaamheid. Het dal, de beproeving, is een plek van tranen en huilen en verdriet en zwaarmoedigheid. En wat een mens nodig heeft is troost. Wat een mens nodig heeft is de zachte, vertroostende balm van Gods aanwezigheid en zijn woord. En soms laat God dit soort beproevingen toe in ons leven, niet alleen om ons zelf sterker te maken, maar ook zodat wij een zegen mogen zijn voor andere mensen. Er is een hele belangrijke tekst in 2 Korinthe hoofdstuk 1 die dat voor ons uitlegt. Daar zegt Paulus die natuurlijk door de molen is geweest van beproeving. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting. Dat is zo'n mooie titel die Paulus hier toeschrijft aan onze Heer. Die, vers 4, ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn. Met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Wij moeten niet het eindstation worden van de troost van God. Het moet niet allemaal maar opstapelen in ons eigen hart, de zegen van de vertroosting van God door zijn woord. Nee, God wil dat wij juist een kanaal gaan worden, waardoor de vertroosting ook mag doorstromen naar andere mensen toe. Verkwist je verdrukking niet, verkwist je verzoeking en je beproeving niet door de lessen en de troost die je ontvangen hebt van de Heer, maar voor jezelf te houden. Het mooie en hoe God het bedoeld heeft, is juist dat wat wij ontvangen, dat we het ook weer mogen doorgeven. We moeten geen eindpoel worden. Stilstaand water, dat gaat stinken. We moeten een kanaal worden. We moeten een manier worden waar God zijn zegeningen en zijn vertroostende waarheid door kan geven aan anderen. Er is niks. Kijk, het is één ding om vertroost te worden uit de Bijbel. Het is een ander ding om iemand in vlees en bloed naast je te hebben en te zeggen, weet je, ik ben precies door hetzelfde heen gegaan als jij. En dit is wat ik heb mogen leren van onze mooie, prachtige, heerlijke, goede herder. Mag ik het met je delen? Je komt er doorheen. Hij heeft het bij mij ook gedaan. Hij heeft zijn genade gewoon uitgestort over mijn leven. En ik mocht in blijdschap door het donkere dal heen gaan. En dat gaat hij ook voor jou doen. Richt je ogen op hem. Dat is Gods bedoeling. Dat wij met de troost die wij van God ontvangen ook naar een ander toe stappen. Ben jij ervan overtuigd dat God altijd bij jou is? Dat hij jouw leven omringt? Of je het nou voelt of niet voelt? En put jij daar geruststelling uit? Of als je angstig wordt, als je in paniek raakt, ga je naar allerlei dingen grijpen op aardsniveau, het zijn mensen of middelen, om die angst maar te sussen met dingen die niet ultiem zijn. We moeten naar de Heer in tijden van angst. Niet op mensen vertrouwen. Niet op jezelf vertrouwen. Niet op verzekeringen vertrouwen. Het is goed om verzekerd te zijn, dat zeg ik niet. Maar daar ligt niet ons ultieme vertrouwen. Het is goed om mensen om je heen te hebben die jou kunnen helpen. Maar in mensen ligt niet ons ultieme vertrouwen. Het is uiteindelijk op de Heer. Zijn aanwezigheid, hij is erbij. En zijn hand ligt op mijn leven. En hij stippelt en hij ontwerpt mijn levensloop met vreugde, maar ook met beproeving. En dan kan ik het kwaad, wat het dan ook mag zijn, recht in de ogen kijken en zeggen, niks en niemand gaat mij scheiden van de Heer. En alles wordt gefilterd door de liefdevolle hand van zijn genade. En alles heeft een bedoeling in mijn leven. En ik wil dit niet verkwisten, deze beproeving. Maar ik wil hem helemaal uitmelken. Ik wil alles wat God mij wil leren, wil ik tot me nemen. En ik ga hem zoeken. En als je eenzaam bent en als je verdriet hebt en als je 's avonds op je kussen ligt en de tranen rollen over je wang, als je nadenkt over wat er in je leven allemaal gebeurt, laat je hart dan opstijgen naar hem toe. Zoek je troost bij hem. We hebben een hoge priester die precies weet hoe jij je voelt. Hij heeft het allemaal gevoeld. Alles wat jij ooit gevoeld hebt, heeft hij gevoeld. En in hogere mate dan jij het gevoeld hebt. Als mens zijnde heeft hij angst, doodsangsten uitgestaan. Als mens zijnde heeft hij gehuild van verdriet. Als mens zijnde heeft hij zwakte ervaren. Hopeloosheid. Hij weet precies wat het is om het gevoel te hebben dat je verlaten bent door God. Alleen hij is de enige die echt verlaten werd door zijn vader. Op het moment dat de vader zijn volledige toorn die wij verdiend hebben op zijn eigen zoon heeft losgelaten. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Jezus Christus heeft de verlatenheid van God ervaren, zodat wij het nooit hoeven te ervaren. De prijs is volledig betaald. God heeft zichzelf in zijn zoon, in een nieuw verbond, zo stevig aan ons vast gebonden in een bloedverbond. Mens en macht en zelfs de hel gaat dat niet loskrijgen. We zijn veilig, we zijn geborgen. Maar laten we niet in paniek raken als die herder ons ook door onze dalen brengt. Zie op hem. Vader in de hemel, dank u wel voor onze goede herder, de Heer Jezus. Vader, dank u wel dat hij ons nooit en te nimmer zal verlaten. Zijn aanwezigheid in ons leven meer zeker is dan dat de zon morgenochtend opkomt. Dat hij zich aan ons gebonden heeft in een eeuwigdurend verbond. Vader, ik bid voor mensen die hier zitten in deze zaal, die geteisterd worden door angst. Vader, mag vandaag ook de angst overwonnen worden. De grip van de angst verbroken worden. Ik bid voor mensen die diep verdrietig zijn, zwaarmoedig, in een diepe put zitten, die de troost van God nodig hebben. Mogen zij vandaag ook in de stok en de staf van de goede herder vertroosting vinden. Laat de balm van uw zorg ook vandaag door de kerkbanken vloeien, Heere God. Geef ons die rust en die tevredenheid Zodat wij ook met David mogen zeggen, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen.